Ik heb vandaag een toespraak voorbereid. En dat gaat over de klimaatverandering als teken van de eindtijd. We gaan het over het einde hebben. En we zitten midden in die klimaatverandering. We zien het allemaal gebeuren. We horen het op de radio, we horen het op de televisie. Wat er van waar is, is altijd maar weer de vraag natuurlijk. Maar we zien dingen gebeuren. En dan ga ik met jullie naar Amerika. Joe Biden. Volgens Amerikaanse president Joe Biden leven wij namelijk in een beslissend decennium van de mensheid. Zo zegt hij dat. En hij zegt, het is erop of eronder. De problemen zijn zo groot op deze wereld dat ze niet meer als individueel landje opgelost kunnen worden. Er zijn zoveel problemen. En we moeten ze wel wereldwijd moeten we samenwerken om die gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij eigenlijk hetzelfde wat de Verenigde Naties zeggen. Dezelfde taal. De Verenigde Naties zeggen dat de globale gezamenlijke samenwerking, die er nu is, het gezamenlijke antwoord wat er nu is op de coronapandemie, wat we allemaal gezien hebben de afgelopen 2 jaar, die gezamenlijk wereldwijde aanpak is een soort warming-up, zeggen ze, voor de nog grotere crisis die gaat komen. En dat is de klimaatverandering. Een wereldwijde klimaatverandering. Ze zeggen, we hebben nu al zo goed samengewerkt, wereldwijd, dan gaan we ook samenwerken in de klimaatverandering. We moeten het wel gezamenlijk aanpakken, want de problemen zijn zo ontzettend groot. In die tijd leven wij. En de Heer Jezus die zegt, dat in de eindtijd misleiders zullen komen. Fake news. Allerlei dingen komt op ons af. En er zullen valse christenen komen. Mensen, volg mij. En, hij zegt, er zullen oorlogen komen en geruchten van oorlogen. Nou, we hebben deze week. Waar zitten we nu middenin? Oorlogen. Nu is Rusland die Oekraïne binnenvalt. China is opvallend stil. Want China wil hetzelfde doen. Met Macau. Met Taiwan. Ze willen precies hetzelfde gaan doen. Dus ze zeggen even niks nu over Rusland. En Iran, Israël. Het kan zomaar gebeuren dat Israël Iran gaat aanvallen. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. En denk aan die Afrikaanse landen waar nog steeds oorlog is. Waar dingen gebeuren nog steeds. En het gaat door. Volk zal opstaan tegen volk. Het koninkrijk zal opstaan tegen het koninkrijk. Wat de Bijbel zegt. En Matthäus die zegt dan, de Jezus in zijn toespraak, die zegt dan, er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. Ja, die hebben we gezien de afgelopen 2 jaar. En aardbevingen. En verschillende plaatsen. En, maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Maar het begin wat we nu meemaken. Echt het allereerste. En wat mij dan opvalt is dat meer mensen verlangen naar het einde van de coronacrisis dan naar de wederkomst van Christus. Je was gemerkt? Ja. Waar is het verlangen? Verlangt u ernaar? Verlang jij ernaar? Naar de wederkomst van Christus, dat hij echt wat komen, dat we zullen zien. Goed, vandaag wil ik het niet over corona hebben, ik wil het niet over Oekraïne hebben zozeer. Ik wil met jullie nadenken over de klimaatverandering. De klimaatverandering als teken van de eindtijd. Nou, dan neem ik jullie mee naar de allergrootste natuurramp die we ooit gehad hebben op deze wereld. Dat is Noach, de zondvloed. We gaan naar Noach. Kijk. We gaan naar Genesis hoofdstuk 6. Dan pak ik hem als eerste even op. Genesis hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 8 gaan we lezen. Als je mijl mee hebt, pak hem even erbij. Telefoon erbij pakken, waar het in staat. Genesis hoofdstuk 6, vanaf vers 5. Ik lees maar uit de Herziende Statenvertaling. Daar staat, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dat zal niet meer gezegd worden. Alles wat je bedenkt is alleen maar slecht. Maar dat staat hier. En toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dus God had er verdriet van. Heel veel verdriet. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En vers 9 zegt dan ook nog dat Noach rechtvaardig was. Een oprecht man te midden van zijn tijdgenoten. Hij wandelde met God. Leef jij met God? Leef je met God? Te midden van de tijdgenoten. Ontaard en verkeerd geslacht, zegt de Bijbel. Hè? Leven wij dan als lichtende sterren? Als, we wandelen met God? Maar goed, het verhaal van Noach zal jullie bekend zijn. Maar, hè? Dat ga ik niet vanuit. Ik zal het heel kort samenvatten nog. De mensen waren zo zeg op in die tijd dat God niet anders kon dan de wereld straffen. Hij kon niet anders dan met zijn oordeel komen. En Noach kreeg de opdracht om een grote ark te bouwen, een reddingsark. En er was er jaren mee bezig. Hè? En de bouwden maar op het land. En de mensen die hadden jarenlang, al die jaren de tijd om zich te bekeren van hun zonden. Dat deden ze niet. Ze bekeren zich niet. Sterker nog, God wachtte en wachtte maar. Maar de mensen waren niet gehoorzaam. En de mensen die beschuldigden en die bespotten eigenlijk Noach vanwege de waarschuwing dat er een oordeel zou komen over deze wereld. Het kan toch niet zo zijn. En ze bekeerden zich niet. Uiteindelijk ging Noach in de ark met zijn gezin. Met een heleboel dieren. En God sloot de deur. 8 mensen binnen, maar 8 en de rest allemaal buiten. De zondvloed. Wat gebeurde er met de zondvloed? Heel veel. Maar eerst even dit. In Genesis 1, het eerste boek van de Bijbel, vers 9 en 10, lezen we dat God op de derde dag van de schepping het water op 1 plaats samen laat vloeien. En waar andere plekken droger tevoorschijn laat komen. Dus vanaf de schepping, vanaf de derde dag, heb je op de aardbol een droog deel en een nat deel. Om het zo maar te zeggen. En je hebt het water en je hebt het land. 2 delen aan elkaar. 1 groot deel droog en 1 groot deel water. Toen de deur van de ark achter Noach dichtviel, toen begon het te regenen. 40 dagen lang kwam het regen van boven. En het kletterde op de ark en op het land. Maar niet alleen dat. Ook staat erbij in Genesis 7 vers 11. Dat de grote watervloed. Die barstte open van onderen. Uit de aarde zelf. Het watervloed van beneden. En de sluizen van de hemel werden wagenwijd opengezet. Dus van alle kanten kwam water. Het was niet alleen dat regen van boven. Maar van alle kanten kwam er water. En het maakte de hele aarde eigenlijk. Ja, dat hij overspoeld werd en veranderd werd. Er gebeurde heel veel op dat moment. Tijdens dat vlak na de zondvloed werd de aarde verdeeld in stukken land. Het was maar 1 stuk land, 1 deel droog, maar het werd verdeeld in stukken land. En die stukken land zijn gaan schuiven over de wereldbol. Zoals je nu de werelddelen ook kent, hè. Ik heb de wereldbol meegenomen. Kijk, al die verschillende werelddelen met heel veel water ertussen. Vroeger was het maar 1 deel land en 1 deel droog. 1 deel water, hè? Dat was maar 1 groot deel. En het mooie ervan is, je ziet het ook nog echt een beetje. Want dit Afrika past natuurlijk heel goed hierboven, Midden-Amerika. En op een landkaart zie je het misschien nog beter, hoor. Kijk, je ziet het gewoon. En als je naar Groenland kijkt, naar Groenland, dat ligt hier, dat past heel goed tegen Canada aan. Het is net als het grote puzzelstukken die je in elkaar kunt schuiven. Zo is die wereld uit elkaar gegaan. En dat gebeurde rond of net na de zondvloed. In die tijd, Genesis 10 vers 25 staat dat de aarde toen in stukken opgedeeld werd. Met Peleg. Goed. Er was toen dus niet alleen heel veel water. Van alle kanten kwam het water. Maar ook een mega verandering van het aardoppervlak. Er veranderde heel veel. 2 Petrus 3 zegt dat de wereld die er toen was, overspoeld is door water. Als het ware zo met een wiper schoongemaakt is. Het schoolbord was in één keer schoon, geveegd. In één keer helemaal schoon. Helemaal nieuw. Wat er was, is allemaal oud. En het ging verder. Alleen Noach met zijn gezin dreef in die ark. Die werden gespaard. Die werden gered. En alle andere mensen die achterbleven, die niets van de Heer wilden weten, kwamen om. In het water. Niet alleen regen van boven. Het was dus veel meer. Een veel grotere verandering van de hele aarde. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Naar Matthäus 24. Matteüs 24. Op een bepaald moment dan stellen Jezus' discipelen vragen over de eindtijd. Ze hebben er wel van gehoord. En ze stellen vragen over, ja, over de wederkomst. Ze stellen vragen over de grote verdrukking. Ze stellen vragen over de nieuwe aarde, de nieuwe hemel. Ze hebben al die dingen wel gehoord. En ze zeggen, wanneer gaat het nou eens een keer gebeuren? Heren, wanneer gebeurt het nou? En net als alles op hetzelfde moment gaat gebeuren. Dat denken heel veel mensen nog steeds. Heel veel christen denken dat alles op hetzelfde moment gaat gebeuren. Eén grote klap en dan is alles anders. Maar net als die discipelen. Maar het antwoord van de Heer Jezus is het volgende. In vers 35. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemelen niet. Maar alleen aan mijn Vader. Waar staat hij dus nu? De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar die dag en de uur is aan niemand bekend. Dus niemand weet wanneer de aarde en de hemel voorbij zullen gaan. Zo staat het hier. Ook de engelen niet. Alleen de Vader in de hemel weet dit. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Het woord van geloof, het woord van genade blijft eeuwig bestaan. Het is het evangelie dat u verkondigd is, zegt Petrus in 1 Petrus 1, vers 24 en 25. Dat woord blijft eeuwig bestaan. En er hoort ook de belofte van de wederkomst bij. Het blijft eeuwig bestaan. Nou, de discipelen geloven dus dat alles op hetzelfde moment zou gebeuren. Heel veel mensen nu nog steeds. Nou, als we dit plaatje even bijpakken, dan zien we dat 1000 jaar. Ik heb even een cirkel eromheen gezet. Die 1000 jaar, ja, er zit in ieder geval 1000 jaar tussen. Tussen de wederkomst en de hemel en de aarde. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Er zit in ieder geval 1000 jaar tussen. En dan wat oordelen nog. En er zit er van alles bij. Maar het is niet één moment, één klap dat alles anders wordt. Het is veel breder. Er zijn veel meer dingen die spelen. Dus 1000 jaar op zijn minst. 1000 jaar op vrederijk. En daarna volgt, het mooie driehoekje. Nou ja, nieuwe Jeruzalem komt naar beneden. De eeuwigheid waarin de Heer alles in allen zal zijn. Matteüs 24, we lezen, vers 37 gaan we naartoe. Spreek van de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus. En ik lees met jullie vers 37. Daar staat: zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen van voor de zondvloed met eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven, en tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en het allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, waar hij terugkomt, zal vergelijkbaar zijn met de dagen van de bouw van de ark van Noach. Alle mensen worden gewaarschuwd. Alle mensen worden gewaarschuwd. Er komt een oordeel van God aan. En in de tijd van Noach was dat de zondvloed. En ik zeg nu even de vertaalslag naar ons. In onze tijd zijn dat de natuurrampen die we allemaal zien. Het zijn allemaal stuk voor stuk waarschuwingen van God. Er komt een oordeel aan. We zien het begin nu al, maar straks, in die grote verdrukking, dan wordt het alleen maar erger en erger. Er komen nog veel meer verwoestende natuurrampen op deze wereld. Dat is de uitwerking van de klimaatverandering in optima forma. Zo groot mogelijk. Alles gebeurt dan. En wat doen de mensen? Met al die waarschuwingen die ze horen, vers 39 zegt, en ze merken het niet. Ze merken het niet eens op. Ze zijn ziende blind, horende doof. Ze eten en ze drinken, en ze trouwen en ze geven ten huwelijk. Ze leven gewoon door alsof er niks aan de hand is. Terwijl er een groot dreigend oordeel op hen afkomt. Het oordeel komt. Net als in de dagen van Noach. In die tijd leven wij. De wereld is vol slechtheid en vol zonde. Maar de mensen bekeren zich niet. En dan plotseling komt de Heer Jezus terug. In het Grieks staat er het woord dan parousia. Dat is niet alleen dat hij komt, maar dat hij er ook zal zijn. En dat lezen we in Matteüs 24, vers 29. We gaan even een paar versen terug. Vers 29. En daar staat dan. En meteen na de verdrukking, dus na de grote verdrukking, van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Alsof dat geen natuurrampen zijn. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen en zullen de stammen van de aarde rouw bedrijven en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Dan zal hij komen. Wederkomen. Dus eerst die verdrukking. Meteen na die verdrukking komen al die dingen. En dan komt Jezus terug. Na die verdrukking staat hier. En ik geloof. En ik hoop dat jullie met me eens zijn. Je hoeft niet met me eens te zijn trouwens. Maar er zijn verschillende uitleggen over. Maar ik geloof dat 7 jaar voordat de Heer Jezus komt in kracht en heerlijkheid, wat we net gelezen hebben, dat hij aan de hemel verschijnt, en komt in kracht en heerlijkheid, dat 7 jaar daarvoor dat de gemeente opgenomen wordt in de hemel. Dat geloof ik. En dat is het moment dat de Heer verschijnt in de wolken, dat we hem tegemoet zullen gaan, en met hem mee zullen gaan naar de hemel, en daar voor altijd bij hem zullen zijn. Er zijn verschillende theorieën over, maar dit geloof ik. Want ik vind het zo ontzettend heerlijk en troostvolle gedachte. Dat je voor al die ellende, voor die grote verdrukking die hier staat, dat we dan boven zullen zijn in de hemel. In de hemel. Ja. Maar ja, we hebben andere gedachten over natuurlijk. Hè? Maar ik word er zo blij van, om dat te denken, om dat te weten. Matteüs 24, vers 40, we gaan even verder lezen. Daar staat: dan zullen er 2 op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op dat moment uw Heere komen zal. De een wordt opgenomen en de ander wordt dus achtergelaten. De gelovige gaat naar de hemel, om zo maar te zeggen. En de ongelovige blijft achter op aarde. Die worden aan zijn lot overgelaten. Nou, of dit over de opname van de gemeente gaat, daar verschilt mening over. Ja, ik zou kunnen denken van wel. Anders zegt nee, het is Matteüs, was de gemeente nog niet bekend. Dus dat kan niet over de gemeente gaan. Er zijn allerlei discussies daarover. Maar wat blijft staan, is de opdracht die erachteraan komt. Wees dan waakzaam. Die geldt voor ieder van ons. Wees waakzaam. Word wakker. Word wakker, want je weet niet wanneer jouw Heer terugkomt. Je weet het gewoon niet. Wees wakker. Verwacht hem. Sta klaar met je koffers in je handen als het ware. Sta klaar, want hij komt. En je weet dat hij komt. Dat weten we allemaal. Hij komt. Hij komt spoedig, maar zijn we klaar? Staan wij klaar? Met de koffers in de handen? Staan wij klaar? We weten dat hij komt en hij komt in de nacht. En het is nacht om ons heen als het ware. Als je in de wereld niet kijkt, is het nacht. Maar je weet niet precies hoe laat hij komt. Dat is nou ja het punt. Daar moet je hem op verwachten. Hij komt. Dus let op de tekenen van de tijd. En toch zal de Heer Jezus verschijnen zometeen. Hij zal onverwachts komen voor heel veel mensen op deze wereld. Als een dief in de nacht, zegt een volgende versie dan. Goed, dat is de Bijbel. En nu, naar ons toe. Naar onze tijd. We gaan even naar Boris Johnson. Die ken je ongetwijfeld ook. De man uit Engeland. Die hebben een klimaattop gehad in Glasgow. In 2021. In november was dat. Dat is nog niet zo lang geleden. Een paar maandjes geleden. Hij was de voorzitter. En hij opende die hele klimaattop met apocalyptische woorden. Hij zegt, het zijn eindtijdwoorden waar ik mee begin. En hij zei, het is 11:45 op de klok. Toen zei hij dat letterlijk. Het is 11:45 en de ondergang dreigt. Er is geen tijd meer te verliezen. Woorden die hij letterlijk zo zei. Geen tijd meer te verliezen. En ik denk dat hij gelijk heeft. Er is geen tijd meer te verliezen. Maar de grote vraag is, zijn we niet te laat? Alle 197 landen die daar aanwezig waren, ondertekenen de slotverklaring van de hele klimaattop. Maar heel veel wetenschappers zijn bang dat het heel veel loze beloften zijn en dat er te weinig actie zal komen. Te veel bla bla bla, hè, zoals Greta Thunberg dat dan zegt. Ja. Nou, jullie weten waarschijnlijk ook dat de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen hebben gedefinieerd voor het jaar 2030. De zogenaamde SDG's, hè, de Sustainable Development Goals. En het 13e duurzame ontwikkelingsdoel, gaat over klimaat, houdt onder andere in dat de temperatuur op aarde niet meer dan 1,5 graad mag stijgen. Dat wordt, elke keer hoorde dat op het journaal ook weer, in allerlei nieuwsberichten, 1,5 graad, 2 graad, maar dan is echt het maximum, zit je eigenlijk al in de gevarenzone. En het kan alleen maar bereikt worden als alle landen de handen in elkaar slaan en iedereen dus meedoet. Meteen. De Verenigde Naties stelt in een rapport, ik heb het rapport even meegenomen, een heel dik rapport is het, ik heb het zitten lezen. En die stelt het volgende, klimaatdoel 13. Ze zeggen, als de wereld niet heel snel en niet heel krachtig handelt, zal het effect van de klimaatverandering veel groter zijn dan de huidige pandemie waarin we zitten. Er is dringend actie nodig. Dus als we niet heel snel wat gaan doen, met elkaar, de hele wereld, allemaal samen. Als we niet heel snel wat gaan doen, dan gaat het falikant mis. En dan zijn de gevolgen veel groter dan de coronapandemie, waarin we zitten. Dat is wat ze zeggen. Dringend actie nodig. En hetzelfde doel, gaat het ook dit mee. De CO2-uitstoot moet in 2030 gehalveerd zijn op deze wereld. In 2050 moet het zelfs teruggebracht worden naar nul. De emissie moet naar nul terug. Alle economieën moeten groener zijn, moeten veerkrachtiger zijn, moeten van alles en nog wat kunnen. En wat zeggen dan landen als China en India, met de meeste inwoners van deze wereld, zo'n 3 miljard woont in China en in India, heel veel dus. Wat zeggen die landen? 2030? Ach, wij richten ons wel op 2070. Jullie hebben je welvaart al gehad in het Westen, nu zijn wij eens een keer aan de beurt. Dus die 3 miljard mensen moeten eerst nog al hun welvaart hebben, moeten allemaal nog rijk worden, moeten allemaal nog genieten van allerlei dingen, voordat wij eens een keer gaan denken aan, hè? Ik chargeer even, maar dat is ongeveer wat ze zeggen. Wij hebben nu recht op al die welvaart. Nu is het onze beurt. Dit houdt in dat 40% van de wereldbevolking dus niet meedoet met de plannen. En het doelen kunnen alleen maar gehaald worden als iedereen meedoet. Ja, als 40% niet meedoet, ja, ik weet niet hoor, maar dat komt volgens mij niet goed. En die wereldbevolking die stijgt nog steeds explosief. Kijk, dat is de wereldbevolking. En de meeste mensen leven dus gewoon door alsof er niks aan de hand is. Ja, dat is in de tijd van Noach. Ze horen het wel, en ze weten het allemaal wel. Maar ze doen net alsof er niks aan de hand is. We zien het wel in de toekomst. Maar we weten dat Hij, de Heere, de toekomst in zijn hand heeft. Het heden, maar ook de toekomst. Ze leven gewoon door. Een voorbeeld. Wij weten dat de luchtvaart een van de grootste vervuilers is. En de grootste veroorzakers van de klimaatverandering, wordt dan gezegd. En wat doen nou die rijken van de aarde? Die rijken van de aarde, die hebben allemaal privéjets en die vliegen nog steeds de hele wereld over. Voor zaken en voor de fun. En voor vakanties. Ze zeggen, ik heb recht op vakantie. Hè? Van, oh ja, wij hebben vakantie. Vliegvakantie, natuurlijk. Ja, wij moeten wel. En we moeten dit doen en moeten dat doen. Net alsof er geen klimaatverandering is. Alsof er geen natuurrampen dreigen of zijn. Ze leven alsof er niks aan de hand is. Ze leven in luxe. Ze leven en ze eten en ze drinken. En ze trouwen en ze bouwen. En ze merken het niet op. En ze bekeren zich niet. Ze gaan gewoon over. Zoals het altijd was. Ze horen de motie. Maar gaan over tot de orde van de dag. De Titanic zingt. Maar de muziek speelt door. Dat idee. Ze gaan gewoon door. Dat is in de tijd van Noach. Ze worden allemaal gewaarschuwd. Let op mensen. En gewoon doorgaan. Nou, de Verenigde Naties schrijft in dat rapport wat ik hier bij me had. De klimaatverandering verergert de frequentie en de ernst van de natuurrampen. Dus het wordt vaker en het wordt groter, die natuurrampen. En ik heb een grafiekje mee, kijk, Het gaat steeds verder, je gaat maar naar 2008, maar het gaat eigenlijk nog steeds verder en gaat steeds door. Naar boven. Allemaal dezelfde lijn als het ware. Het loopt allemaal naar boven toe en flink naar boven toe. Iedere keer hetzelfde beeld, een climax. En als de aarde verder opwarmt, dan leidt het tot grote veranderingen van het klimaat. Het kan niet anders. En dat betekent dat er nog meer droogte zullen zijn. Dat er nog meer bosbranden zullen zijn. Dat er nog meer overstromingen zullen zijn. En nog meer orkanen. Nog meer van alles. Nog groter. Het zit allemaal in dat ding verpakt. Nog meer stormen. Twee weken geleden was een enorme storm. Al vorige week was het, met die stormen. Kijk, stormen zijn bovenaan, dat is het groene. Het zijn de stormen. Iedere keer steeds heftiger. Wat hebben we nog niet gehad het afgelopen jaar? Ontzettend veel hebben we het afgelopen jaar gezien, toch? Ik heb even een samenvatting meegenomen, een heel kort overzichtje, lang niet compleet, veel meer dingen gebeurd, maar even een paar dingen eruit. We hebben de bosbranden gezien, heel veel bosbranden, in Canada, in Amerika, maar ook in Frankrijk en in Italië en in Griekenland en zelfs in Siberië hadden we bosbranden. Daar hadden we nog nooit van gehoord. En die bosbranden, en hitte, droogte en bosbranden horen bij elkaar, hitte. De temperatuur, die stijgt enorm snel. En dan krijg je allemaal grote droogtes. De aarde wordt steeds droger, wordt dan gezegd. En de temperatuur, kijk, die gaat dan zo. De temperatuur op aarde. We krijgen dus nog meer van die hittegolven. Canada was het 50 graden afgelopen jaar, toch? En in Spanje was het ook boven de 46 graden. Ook daar veel te warm voor die regio. Dat kan helemaal niet. Wat je dan ziet, is dat de Sahara als het ware oprukt naar boven toe. Die gaat de Middellandse Zee over. Die pakt hele grote delen van Zuid-Europa, Spanje, Italië, Griekenland. Dat worden woestijnen, als het ware. Zo verandert de natuur. Natuurrampen. En overstromingen. Dat is de andere kant. Het ijs van de Noordpool en de Zuidpool smelt. En dat gaat steeds sneller. En de ijskappen, die storten daar naar in, waardoor de zeespiegel stijgt. En dat gaat langzaam. Eerst een paar millimeter en een paar centimeter. En uiteindelijk 3 centimeter, 15 centimeter, maar ook 3 meter als de Zuidpool helemaal gaat smelten. Of 15 meter, wordt ook wel gezegd. Anderen zeggen zelfs 60 meter. De zeespiegelstijging, kun je je voorstellen? Wat er van waar is, weet ik niet. Maar het zal stijgen. En of dat 3 meter, 15 meter, 60 meter is, die hebben een groot probleem. Want de meeste havensteden liggen aan het water. Ja, dat is logisch natuurlijk. En de meeste grote steden, heel veel grote steden liggen langs de kust. En als je een 15 meter stijging hebt, dan heb je een heel groot probleem. Ook Nederland ligt helemaal onder water. Zie het voor je? Dat zou de gevolgen kunnen zijn. Smeltwater, hè? Maar ook regenwater. Daar hebben we ook heel veel van gehad de afgelopen jaar. Noodweer. We hebben China gehad. We hebben Japan gehad. Dat je bijna je oksels door het water moet daar. Dat is dat verschrikkelijk. Maar denk ook even aan het regenwater wat gevallen is in Zuid-Limburg vorig jaar. En in België. En in Duitsland. Maar ook in Canada weer. Kijk, ook weer Canada. Iedere keer maar weer Canada. Ik denk, is er iets met Canada aan de hand? Denk ik dan wel eens. Hè? Zouden dan mensen misschien zich van God afkeren of zo? Ik weet het niet, maar is dat misschien iets wat er speelt? Meer regen, meer overstromingen, meer modderstromen. Zoals vorige week in Brazilië. Die modderstroom die huizen meeneemt en mensen overspoelt als het ware. En aardverschuivingen, we zien het steeds meer en meer. De winden, de orkanen, de stormen van vorige week, maar ook de orkanen. Steeds vaker. En de tornado's. Allemaal het afgelopen jaar geweest. Zware tropische cyclonen die voorkomen. In het Caribisch gebied, in Amerika, op de Filipijnen. We zien het steeds meer en meer. En als je het allemaal ziet, dan word je bijna droevig van. Hè? Want hier leven wij in, deze tijd. Ja, niet, nee. Aardbevingen. Hebben we ook gehad afgelopen jaar. Zelfs in Nederland. Een paar dagen vlak achter elkaar. In Brabant. En hier nog eentje. In Garrelsweer. Nou, kijk. Zelfs in Nederland. En we horen van vulkanen die uitbarsten. Die jarenlang stil waren. En opeens barsten de vulkanen los. De Cumbre de Vieja. Op La Palma. Maar ook op Tonga hebben ze gehad. En op de Filipijnen hebben ze gehad. En in het IJsland hebben ze gehad. En Ondanks begon zelfs Edna weer te spugen. Zie je? Zo is de wereld in beweging. Er gebeurt van alles en nog wat afgelopen jaar al. En de aarde pruttelt en sputtert, zeg ik dan maar. En het wordt steeds onrustiger. Het gaat steeds meer bewegen. De aardplaten die schuiven tegen elkaar, die botsen. En je hebt van die breuklijnen en er knalt nog veel meer. Er komen de tsunamis vandaan. En de schepping zucht, mag ik het zo zeggen. De schepping zucht in al haar delen en is in barensnood. Romeinen 8, vers 22. En vandaar ook die weeën. Begin van de weeën. Het is in barensnood. Er komt wat aan, mensen. En deze dingen die wij nu meemaken, die noemt de Bijbel dus het begin van de weeën. Het is maar het begin. Het zal dus nog veel erger worden. Veel intenser worden. Veel heftiger worden. Het wachten is wat mij betreft op de opname van de gemeente. Want als dat gebeurd is, als de gemeente in de hemel is, dan zullen de weeën pas echt gaan losbarsten op de aarde. Er is iets wat dat nog tegenhoudt. Een soort weerhouder. En dan breekt de tijd van die grote verdrukking aan. En in een paar jaar tijd zullen dus heel veel natuurrampen de aarde gaan raken. De Bijbel spreekt over in het boek Openbaring. In het boek Openbaring staat er vol van vanaf hoofdstuk 6. En wat lezen we allemaal? Bijvoorbeeld dit, Openbaring 6. Er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. Alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Zie je? Het gaat weer gebeuren. Wat er toen met de zondvloed was, dat de stukken van de aarde, die gingen schuiven en delen. En een aardoppervlak wordt totaal weer anders. Het gaat nog een keer gebeuren. En er zal een teken aan de hemel zijn. Hè? De zon wordt zwart als een harenzak. En de maan als bloed. Gaat allemaal weer gebeuren. Openbaring 7. Er zal geen wind waaien op de aarde, op de zee of tegen enige boom. Kun je je voorstellen, geen zuchtje wind meer op de aarde? Daar kan geen mens in leven. Dat is niet te doen. Er zullen stemmen komen, donderslagen, bliksemen, bliksemstralen en een aardbeving. En er zal... Wacht, een beetje te ver in. Nee. Ja. En er zal hagel en vuur komen, vermengd met bloed. En zal op de aarde geworpen worden. En een derde deel van de bomen zal verbranden. En al het groene gras zal verbranden. Iets als een grote berg die van vuur brandt, zal in de zee worden geworpen. En een derde deel van de zee zal bloed worden. En een derde deel van het schepsel in de zee zal sterven. En een derde deel van de schepen zal vergaan. En een derde deel van de wateren zal veranderen in alsem. En veel mensen zullen sterven van dat water, omdat het te bitter zal zijn geworden. En het derde deel van de zon zal getroffen worden. En het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd zal worden. En zodat de dag voor een derde deel niet licht zal worden. En de nacht evenmin. Wee, wee, wee. Hun die dan op de aarde wonen. En als gemeente dan in de hemel is. Ja, de gemeente van Jezus Christus, dan is het. Dit, de mensen die dan nog op de aarde wonen. Wee, wee, wee. Hoe erg zal dat zijn? Je maakt het allemaal mee. Er zal een grote aardbeving plaatsvinden. Het tiende deel van de stad zal instorten. Bij die aardbeving zullen 7000 met naam bekende personen gedood worden. Er zullen bliksemstralen komen. Stemmen, donderslagen en een aardbeving en grote hagel. Hagelstenen, elk ongeveer een talent zwaar. Ik kan je voorstellen, zulke grote hagelstenen van 30, 40 kilo die op je hoofd vallen, op je huis, die alles vernietigen. Een talent zwaar. Ze zullen uit de hemel op de aarde op de mensen neervallen. Maar de mensen zullen God lasteren vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag van de hagel zal zeer groot zijn. En de mensen zullen verzengd worden door de hitte. Aan de ene kant is de hagel, aan de andere kant de hitte op de aarde. De temperatuur die zo hoog gestegen is. Maar ze zullen de naam van God lasteren. Die macht heeft over deze plagen. Ze zullen zich niet bekeren. De wereld zal verduisterd worden. Ze zullen op hun tong bijten van pijn. Ze zullen de God van de hemel lasteren vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Maar ze zullen zich niet bekeren. Zie je? Als in de tijd van Noach. Ze weten het allemaal. Ze worden gewaarschuwd aan alle kanten. Ze maken van alles mee. Maar ze zullen zich niet bekeren. De klimaatverandering die wij nu zien. De weeën, de voorweeën, hoe moet ik het noemen. Is een teken van de eindtijd. De mens probeert nog de wereld te redden. Maar het is een race tegen de klok. Het is een race tegen de klok. En ik wil niet somberen. Ik wil niet doemdenken. Maar realistisch zijn. En waar zitten wij in? Wat maken wij mee? En al deze grafieken, ik heb ze net ook laten zien, hebben allemaal hetzelfde idee. Ze gaan allemaal recht flink naar boven toe. Ze stijgen allemaal exponentieel. Om het zo maar te zeggen. Allemaal een climax. En die richting, die buigt niet zomaar weer om. Dat is niet te doen. Hoe doen we dat als mensen? Kan de hele wereld zich inspannen? Maar gaat het ons dat lukken? Een race tegen de klok. Maar volgens mij is het een race die verloren gaat. Volgens mij is het een wedstrijd die we niet meer kunnen winnen. Volgens mij liggen we even in de extra tijd en staan we 6-0 achter. Dat is niet meer te halen. Het Parijsakkoord, de klimaattop in Glasgow, welk internationaal overleg ook. Ze kunnen doen wat ze willen, maar we buigen dat niet in één keer weer terug naar nul. Dat krijgen we niet voor elkaar. De mensen kunnen de wereld niet redden. De mens kan dat niet. Jezus wel. En Jezus kan de wereld redden. Helemaal lastige dingen vandaag. Hè? Ik kan me even voorstellen. Ik voel. En ik weet ook dat ik lang niet alles weet. Dat besef ik heel goed. De Bijbel zegt dat er grote tekenen zullen zijn als zon en maan. Ja, wat zijn dat dan? Wat moet ik dan zien? Sterren van de hemel, is dat het dan? Nou weet je, ik heb gehoord dat Eskimo's, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar sommige Eskimo's die beweren dat de stand van de aarde ten opzichte van de zon en de maan, dat die aan het veranderen is. Jullie hebben dat gehoord. En ik stel me dan zo voor, hè, van, stel dat dat niet zo is. Hè, en de Noordpool en de Zuidpool, maar er is nogal wat. Als dit ijs, als het allemaal zou gaan smelten, zou dat kunnen zijn dat het gewicht een beetje gaat verschuiven op de aarde. Ik weet niet hoor. Maar dat iets van de kantering in zou kunnen zitten, dat de aarde iets kantelt. Een heel klein beetje kantelt. Zou dat invloed kunnen hebben op het klimaat misschien? Zou dat aan de hand zijn? Ik weet helemaal niet. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het kan. Maar er wordt zoveel gezegd op internet. Hè? Als je dat zo leest en je hoort het allemaal, dan denk je, oh, wat is er wat gaande in deze wereld? Iemand anders zei, de opwarming van de aarde veroorzaakt een hogere CO2-uitstoot. Dat is omgekeerd niet waar, zegt diegene. Dus een hogere CO2-uitstoot veroorzaakt niet de opwarming van de aarde. Ja, wat is waarheid? Er wordt zoveel gezegd, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar hoe het ook zit, hè? Vandaag ben ik een soort Noach. Een soort Noach die jullie gewoon waarschuwt. Mensen bekeer je. Mensen bekeer je. Want de aarde zal getroffen worden door heel veel grote catastrofes. Er zal van alles vanaf wat gaan gebeuren. Lees Openbaring 6 maar. En verder. Er zullen oordelen komen van God. Die zullen de aarde treffen. En als je deze dingen ziet gebeuren. Ja, de klimaatverandering. Oorlogen en geruchten van oorlogen. En je ziet misleiders komen. Je ziet van allerlei dingen gebeuren op deze wereld. Natuurrampen, zoals vandaag. Weet dan dat de tijd nabij is. De tijd is nabij. Let op de tekenen van de tijd. Wees wakker. Wees voorbereid. Sta klaar met je koffers. Want het einde is begonnen. Einde is begonnen. Blijf niet achter. Kies nu voor Jezus. Alleen voor Hem. En Hij komt spoedig. Amen. Hij komt spoedig, mensen. Hij komt snel. Misschien is het aan alles. Het is geen bangmakerij. Het is het woord van God. Jezus komt spoedig. Al die teksten die ik gelezen heb, het is het woord van God. Het gaat allemaal gebeuren. En Gods woord is waarheid. De ark wordt gebouwd. Nog heel even. En God sluit de deur van de ark. En de vraag is, ben je dan binnen? Zijn je kinderen binnen? Ben je binnen? Prijs de Heer. Als je binnen bent, prijs de Heer. Oh, geweldig. Wat een zekerheid. Wat een heerlijke zekerheid om straks bij Hem te zullen zijn. Maar als je nog niet binnen bent. Als je nog niet binnen bent. Dat zou zomaar kunnen. Kom dan alsjeblieft vandaag. En geef je hart aan Jezus. Geef je hart aan Jezus. Hij wil ook jouw redder zijn. Mis de boot niet, mensen. Amen.